Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen zal het sacrament van de heilige doop worden bediend aan Sibbe van Dijk, Jinte Kouseband en Ruben van de Westering. Na afloop van de dienst kunt u de doopouders hier voor in de kerk Gods zegen toewensen bij de opvoeding. Ook kunt u dan de broeders en ouderling van Lavieren en ouderling kerkrentmeester Hommersom, die de kerkenraad gaan verlaten, de hand drukken. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Hulpdienst Ochtendelk. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfheze, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel en voor de heren Dries van de Belt, Aalsmeerstraat 5 in Revalidatiekliniek Padua in Boekel. Voor de heer Van Os, Wapendijk 93, in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Lisa van den Berg, dokter uit Linden, en Jaren van Kooten uit Tiel, mochten weer uit het ziekenhuis thuiskomen. Op zaterdag 28 juni overleed op de leeftijd van 59 jaar Adrie Onink, Zwijning 11. Gisteren werd hij op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef begraven. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 133 vers 1. U vindt deze psalm als eerste lied afgedrukt op de uitgereikte orde van dienst. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 75, de versen 1 en 6. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. En ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. 1 en 6 van Psalm 75. Na de wet van de Heere onze God en na de samenvatting van de Heere Jezus Christus willen we zingen van Psalm 136, de verse 1 en 26. Loof de Heer, want Hij is goed. Geef de God des hemels eer. En wat er verder volgt in de verse 1 en 26 van Psalm 136. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van de heilige doop, laten we ons eerst onderwijzen door de woorden van het formulier tot bediening van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden we geroepen een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde, door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van God de Vader, dan betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden we door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zo velen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Terwijl dan nu de kinderen worden binnengebracht, willen we zingen van Psalm 105, het eerste vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En na de bediening van de heilige doop zingen we straks, staande het vijfde vers van deze 105e psalm, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Nu vers 1 van Psalm 105, na de bediening van de heilige doop, vers 5 van Psalm 105. opdat wij nu deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. We zullen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. We bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten, en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. We bidden u dit door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan nu de doopouders verzoeken om van hun zitplaatsen op te staan? Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling is van God om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis, onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u de vader en moeder bent, bij het opvoeden in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder van Dijk van den Brink? Ja. Vader en moeder Kouseband van den Berg? Ja. Vader en moeder van de Westering Jongeneel? Gaan jullie nog even zitten? Hiervoor in de kerk heb ik een aantal lege bankjes staan. Die mogen gevuld worden met kinderen uit de kerk die het graag wat van dichterbij willen bekijken als deze drie kleine babytjes gedoopt worden. Kom maar naar voren. Jullie even zitten. Ik heb een mooi bankje voor je. Laat me zitten hoor. kom er maar even tussendoor. Er is nog plek genoeg hier op de grond. Kom maar. Nog een stukje verder. Ja, kijk eens, hier een heel mooi rijtje op de grond. Nou, fijn dat jullie er allemaal ook bij zijn. Ik wou eerst even wat uitleggen aan jullie over de doop. Ik heb van de week heel veel mensen gezien en die zaten op een fiets. En die moesten heel erg hard fietsen. Jij ook gezien? Waar was dat? Tour de France. Was bij de Tour de France. Heel veel zijn er ook gevallen, hè? En weet je wat nou het vreemde is? Dat kwam uit dit jaar. Heel veel van die mensen hadden doop gebruikt. Ja. En daardoor waren ze eigenlijk wel de eerste geworden. Een jaar geleden, een jaar of wat geleden. Of tweede. Of derde. Ze hadden gewonnen. Maar dat geldt nou niet meer. Omdat ze versterkende middelen hadden gebruikt. Dat noemen ze doping. En dat mag niet als je meedoet aan de wielrennerij. Dan moet je het eerlijk doen, je moet het zelf doen. En niet al die versterkende pillen of spuitjes of wat dan ook. Dat telt niet. Wat we nu vanmorgen hier in de kerk gaan doen, heet ook doop. Maar dat schrijf je gelukkig heel anders. Het klinkt wel hetzelfde. En dat is ook een versterkend middel. Dat is het rare. Alleen, dat is niet omdat ik dat wil. Of omdat die vaders en moeders, die papa's en mama's met die babytjes hier in de kerk dat willen. Maar dat is omdat de Heere God dat wil. Hij zegt tegen me, jij bent een verliezer. Niet omdat ik niet hard genoeg heb gefietst of zo. Maar omdat ik slechte dingen heb op mijn kerfstok. Omdat ik een zondaar ben. Ik heb mijn doel gemist en niet de eerste prijs gehaald. Verloren. En wat zegt de Heere God dan? Je mag toch mijn kind zijn. En dat beloof ik je bij de doop. En je mag toch bij me horen. En je mag een overwinnaar zijn. Op de eerste plek mag je staan. Omdat mijn kind, Jezus Christus, voor jou gewonnen heeft. Betaald heeft. Aan het kruis. Dopen is eigenlijk heenwijzen naar de Heere Jezus. Hij heeft gewonnen. En daarom mogen we door hem ook winnaars zijn. Overwinnaars. Is dat niet geweldig? Cornelis Hendrik Jacob van Dijk, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heere is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, zijn trouw van generatie op generatie. Jinte Maria Helena Kouseband, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is een ontfermer. Ruben Dirk van de Westering, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Heren, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Amen. Wij gaan u samen danken voor de bediening van de heilige doop en bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen, Sibbe, Jinte en Ruben, door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen ze u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Wat een voorrecht, o God, als we kinderen mochten ontvangen. We danken u ervoor en dat u ook verder met hen wilt. Tegelijkertijd bidden we ook voor hen die het ouderschap missen. En we vragen u troost en bemoedig. En wil gij zelf ook die God zijn die toch telkens weer aan die doop herinnert. Ook onze eigen doop. Dat we daar houvast in vinden. In voorspoed en in tegenspoed. En zo gedragen door uzelf, door uw woord, gewezen door uw geest, achter de Heere Jezus Christus aangaan. En zo blijmoedig ons zelf verloochenen, ons kruis op ons nemen en hem groot maken. Leer ons dat van dag tot dag, van stap tot stap, Want zonder u, als onze leraar, onze meester en onze meeste, kunnen we niet. Wij willen u vragen, zegen ons in het luisteren. Straks naar uw woord, als dat gelezen wordt, naar de preek, als er gesproken wordt. Wil dat hier doen, bij ons in de kerk, maar ook bij degenen die thuis bij de kerkradio vertoeven, of later via internet nog meeluisteren. We willen u vragen, zegen ons in zingen en in orgelspel. En laat alles maar meejubelen tot meerdere eer en glorie van uw naam. U bent het waard en zonder u kunnen we niet. Bereid ons uw zegen. Neem alles weg wat een obstakel, een belemmering zou kunnen zijn. En wil ons zien en horen enkel uit genade. In de vergeving van onze zonden bidden we het. Want om overwinnaar te zijn hebben we niet aan onszelf te danken, losers als we zijn, maar enkel en alleen aan Jezus Christus. En daar wijst ons de doop op, daar wijst ons uw woord op, daar wijst ons uw geest op. Hoor ons dan in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Dan zullen we nu weer afscheid moeten nemen van de dopelingen. En willen we daarna gaan lezen uit de Handelingen 16 vanaf vers 16 tot 34. Wij lezen samen uit de Bijbel Handelingen 16 vanaf vers 16 tot en met 34. En het gebeurde toen we naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegemoet kwam. Ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel met hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alle los. En de cipier, die wakker geworden was, zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Tot zover onze schriftlezing. Toen de liturgie opgesteld moest worden, gebeurde altijd ongeveer een week van tevoren, moest ik ook de tekst aangeven en toen heb ik gezegd vers 33. Al makend van deze preek dacht ik van waarom niet het hele hoofdstuk. Vers 33 luidde: En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. Daar loopt het op uit, ook in deze preek. Maar ook al het voorgaande willen we er graag bij betrekken. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog uit de derde psalm. En daarvan de versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijd. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust. De versen 2 en 3 van psalm 3. Gemeente des Heren, soms dan kan het gebeuren dat je van die bijzondere diensten meemaakt. En daar houden we van. Is er hier een bijzondere dienst, dan gaan we hierheen. Is er daar een bijzondere dienst, dan gaan we daarheen. En dan, daarom zijn we nu eens hier en dan weer daar te vinden. Net waar het bijzonder is, her en der. Maar zeker zo belangrijk is het om ook trouw thuis te zijn. Alsof dat niet bijzonder is. Ik hoorde eens een keer iemand zeggen, elke dag slagroom, dat is ook niet gezond. En ik denk dat dat waar is. Wij kikken vaak op het bijzondere. En die klik en die kik, die moet steeds bijzonderder, spectaculairder, steeds hoger, steeds groter. Of wat voor woord je dan ook maar wilt. Weet je wel wat je leven werkelijk bijzonder maakt? En tot een dienst, tot een eredienst. Als je elke dag weer aandacht, oog voor contact met God hebt. Elke dag weer. Heel bijzonder. Ones ane. En dat de zondagse eredienst, zoals gewoon ook hier in de kerk en overal elders, zijn vervolg krijgt in je leven van elke dag. Soms dan gebeurt het ook dat je dat niet eens hoeft te zoeken, maar dat je dat gewoon in de schoot geworpen wordt. Ongevraagd, onaangekondigd. Maar wel waar. Ik kom dat tegen in het tekstgedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen. Het is best wel een heftig gebeuren wat daar allemaal geschiet, al met al. Paulus en Silas die staan niet voor het blok, maar ze zitten er middenin. Alsof zij topcriminelen waren, worden ze in de binnenste kerker gegooid van de gevangenis, met hun voeten vast in een blok hout. En daar kom je niet ver mee, met zo'n blok aan je been. Ze zijn in verzekerde bewaring gesteld. Ja, die komen niet meer weg. Waarom ze in de gevangenis gegooid zijn? Nou, dat zal ik je vertellen wanneer ze in Filippi gekomen zijn op hun rondreis door Griekenland. Is er een mevrouw, een dame, die hen stalkt, zouden we vandaag de dag zeggen. Ze volgt Paulus en Silas op de voet. En dat is op zich helemaal geen ramp natuurlijk. Maar daarbij loopt ze ook nog te roepen. En te schreeuwen. Deze mensen zijn dienstknechten van God. De Allerhoogste. Die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Nou. Kun je je nou betere reclame wensen. Dan dat van je gezegd wordt. Jawel. Maar lees eens goed. Er staat bijgeschreven dat ze een waarzeggende geest had. Waardoor ze werd uitgebuit. Ze zei dit niet van zichzelf. Maar kreeg dit ingefluisterd door de grote tegenstander van Jezus Christus, de zaligmaker zelf. En dat zij een waarzeggende geest had, dat leverde haar bazen best heel veel geld op, niet te weinig. En daarom band Paulus die geest buiten. In Jezus' naam, eruit. En dat gebeurde en die mevrouw doet dan het zwijgen ertoe. En haar bazen die zien hun portemonnee niet langer dikker en dikker worden. Want dat leverde heel wat op, zo'n mevrouw bij je in dienst. En die crisis daar in Griekenland, bij die bazen, die levert dan dus dit tumult op. Ze sleuren Paulus en Silas de markt op. He, dat is zo'n plein, dat zie je vandaag de dag ook nog weer in het journaal. Net als het Tahrirplein in Cairo bijvoorbeeld. En daar worden ze dan even onder handen genomen. Deze mensen die verstoren de orde, zo wordt er gezegd. Die kunnen we niet gebruiken. Kun je nagaan hoe de publieke opinie het voor het zeggen heeft. De mening van wat men zegt. Zij zijn Joden, wij zijn Romeinen. En dat matcht niet met elkaar. Nou, en dat levert Paulus en Silas dan een aantal stokslagen op. En dan lach je niet meer. Dat gaat je nog net niet door merg en been heen. Dat scheelt niet veel. En daarna is hun bestaan gekerkerd en gekluisterd. Opgesloten, zwaar bewaakt. En de cipier, de gevangenbewaarder, die doet zijn best. Hij is geheel in functie. Maar wat gebeurt er? Als je met stokken geslagen bent op je rug, ja, dan lig je niet zo makkelijk, denk ik. Bont en blauw, een striemen, een wonde, dan zing je het niet meer zo gemakkelijk uit. Wat we net gezongen hebben voor de preek, ik lag en sliep gerust, van z'n Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Nee, dan wordt het woelen en draaien en waken en kermen en kreunen. En hoe je je ook wendt of keert, het doet overal zeer. En nou geloof je je oren niet, maar Paulus en Silas die laten de liturgie, zeg maar zoals we die in de kerk ook wel kunnen dromen, die laten de liturgie in hun dagelijks leven, ja, die laten die liturgie in de gevangenis ook gewoon doorgaan. En zo hoort het ook, hè? Zo hoort het ook. We kunnen hier knus met elkaar en bij elkaar zitten. En we zijn hier gekomen en we hebben een doopdienst meegemaakt. En straks gaan we weer op de koffie. En morgen weer aan het werk of verder met vakantie. Maar bidden en zingen, ik noem maar wat, dat zijn daarbij Paulus en Silas ook in de gevangenis de hoofdbezigheden, terwijl ze met hun voeten in de boeien geslagen zijn. Dan zitten ze gelukkig niet met hun handen in het haar. Ze vouwen hun handen of ze strekken ze uit naar de hemel. Ze bidden. Beter nog, er staat letterlijk ze aanbidden hun God. Als u het begrijpt, als jij het snapt. En ze geven nog meer eer aan God. In het hem groot maken ze zingen. Ze lof zingen. En een kleine gemeente om hen heen, medegevangenen, die luisteren naar hen. Ik ken heel wat kerken, kerkgebouw. Ik ken een tentkerk, hè, die kom je wel eens als er de vakantie Bijbelweek is, of op een camping waar evangelisatie, recreatiewerk is. Ik ken een rotskerk in Zwitserland, in Rarom. Ik weet van openluchtdiensten zonder kerk en zonder tentdak over je heen, maar hier een kerkerkerk. Dat is een leuk woord om te galgen. Kerkerkerk. Misschien is zo'n kerker immers veel meer de plek waar gevloekt wordt en gevoeterd door gevangenen. Misschien is zo'n kerker veel meer de plek waar God niet aan zijn eer komt, dan dat hij bezongen wordt, geloofd en aanbeden. Nu wel. Paulus en Silas lof zingen in de nacht. Aan jou de eer. Aan u net zo goed. Aan mij niet minder. Om die lofzang en om dat aanbidden gaande te houden. Niet te beperken, niet te zuinig daarmee. Doorgaan. Zonder slagroom, oprecht. Geen show, geen gezellig onder onsje. Wat een spontaniteit, wat een geestdrift merk ik hier. Ze hadden geen liturgie, geen orde van de dienst. Er stond niks op papier. Hier bij Paulus en bij Silas. Vind je het niet prachtig? Vind je het niet machtig wat hier gebeurt? Er was niks voorbereid. Het stond niet op de psalmborden. Dit gebeurt. Dit gebeurt gewoon. Omdat ze er zo vol van zijn. Omdat ze er zoveel van hebben meegekregen. Van huis uit. Door hun ouders bijgebracht. Ja, wie gelooft, die kan niet zwijgen. Nergens. Nergens, nergens. En dan het typische is dat met dat ze bidden en met dat ze zingen, lof zingen, wordt aarde en ook de hemel wordt bewogen. Heel letterlijk, er vindt een aardbeving plaats. Veel erger dan dat onverklaarbare getril bij de A12 bij de Rijkswaterstaattoren in Utrecht. Hier gebruikt Lucas het woord seismos. Dat kennen we. Seismologie, seismografie. Hetzelfde woord kom je typisch genoeg ook tegen voor de storm op zee. Het is het ongrijpbare, tegelijkertijd ingrijpende en aangrijpende wat er gebeurt in het rijk van de natuur. En waar blijkbaar God hier een bedoeling mee heeft. Waardoor mensen heel erg klein en nietig blijken te zijn. En ook de fundamenten van die kerken die beginnen te bewegen en te schudden. De deuren worden geopend. De boeien worden losgeslagen. Met andere woorden, de gevangenen die kunnen zomaar de wijde wereld in. Vrij. Verlost. Klaar. Het zitten zit erop voor hen. Door een ingrijpen van hoger hand. Alleen, wie het benauwd daaronder krijgt, dat is degene die tot nu toe de lakens had uitgedeeld. Dat was hij die hen in de binnenste kerker had gegooid. Dat was hij die hen in de boeien had geslagen. De voeten in het blok, blok aan het been. Hij die verantwoordelijk was voor al deze dingen. Nee, niet voor het gebeuren van die aardbeving. Maar wel weer voor de gevolgen daarvan. Die open deuren en die losse boeien. Die cipier die denkt, ik zoek mijn eigen vrijheid. Ik zoek een eigen veilig heenkomen. En hij wil dat doen op een onherhaalbare manier. Hij pakt zijn zwaard. En hij wil zichzelf om het leven brengen. Omdat hij dacht, ja, wat dacht hij? Hij dacht dat de gevangenen gevlucht waren. Maar nee, Paulus die kan hem op zijn gemak stellen. We zijn er allemaal nog hier hoor. Doe jezelf geen kwaad. En het gevolg is dan dat er licht moet komen in deze zaak. Letterlijk en figuurlijk. En met licht gewapend springt hij de binnenste kerker binnen. Eigenlijk staat er dat die man een beetje buiten zichzelf is. Onstuimig rent hij naar binnen. En dan begint er een nieuwe beving. Ik weet niet of u het gelezen hebt. Een trilling beving hem. Dat is de spanning die zich bij deze man ontlaat. Een emotie. Je stond op het punt om er zelf maar een eind aan te maken vanwege wat je dacht. En hoe je het verder allemaal al denkend had ingevuld. En hoe jij het zag. En nu staat hij oog in oog met degene die de waarheid sprak. Stop! Doe jezelf geen kwaad. We zijn er allemaal nog. En eigenlijk blijkt hier voor die man ook, als hij daarvan wist, dat het waar was wat die vrouw steeds maar weer opnieuw geroepen had met die waarzeggende geest. Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En zij wijzen de weg naar de zaligheid. Zij heeft dat smalend geroepen. Uitdagend, tartend, vervelend. En Paulus zegt, doe jezelf nou geen kwaad. Door maar verder te gaan en door te hollen en voort te hollen. In je eigen denken, je eigen doen, in je eigen voelen. Door beving bevangen is deze gevangen bewaarder. En wat hij moet doen is eerst geen vraag. Want hij doet iets wat hij nooit zou doen. Wat hij nooit zou doen als gevangenbewaarder. Tenzij dat hij er opdracht voor had gekregen. Hij brengt juist deze twee meest zwaar bewaakte gevangenen naar buiten toe. Die criminelen, zeg maar. Hij brengt ze daar waar ze op eigen gelegenheid nooit hadden kunnen komen. En nu gaat het zomaar. Hij heeft heel die bos met sleutels niet nodig. De deuren zijn open. En de sloten die op de blokken zaten, de blokken zijn los. Mooi, hè? God heeft hier de eerste aanzet gegeven. Maar ze zitten hun straf nog even uit, hoewel het voor hen geen straf was. Ze worden naar buiten gebracht. Moet je lezen, dat kan toch niet? Ja, dat kan wel, want dit moet je onthouden waar God heerst. Waar God werkelijk heerst en aan het woord mag komen en aan het woord komt, daar komen de dingen op hun kop te staan. Echt helemaal ondersteboven, achterstevoren. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om gered te worden? Ja, dat vraagt die man. En dit doet hij. Hij redt zijn criminelen. Hij brengt hen naar buiten. Gered voor de tijd. Ja, wacht eens. Wat moet ik doen om echt gered te worden? Nee, niet een beetje wat criminelen naar buiten brengen. Zeg het zelf eens. Wat moeten wij doen om gered te worden? Oh ja, dat weten wij wel. Dat hebben wij allemaal keurig netjes op een rijtje staan. Nou, dat is mooi. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden. Maar let er even op, dat is geen automatisme. Zo van, nou heb ik mijn geloofsrijbewijs op zak. Het is steeds weer bijsturen. Heel je leven lang. Om dat leven van je op het goede spoor te houden. Dat geldt voor jezelf, dat geldt voor jullie als doopouders. Dat geldt voor ieder elk ander in de kerk en thuis. Heel ons leven is en blijft steeds weer vragen naar de bekende weg. Steeds weer leren, steeds weer op Jezus zien. En steeds daarvan ook weer doorgeven naar anderen toe. Voorleven naar anderen toe. En daar telkens ook weer vol van zijn. En laten merken wat het je doet, wat het je zegt. Je buigen over dat woord van onze God. Dat mag u doen, dat mag jij doen, dat heb ik te doen. Ik in mijn klein hoekje. En jij in het jouwe. En u ook. Ja, kijk, in zo'n wereld leven we eigenlijk. Hè? Ik voor mezelf, en jij voor jezelf. En u op uw eigen plek. Dat is ons postmoderne denken. Ieder voor zich. Maar in ons postmoderne denken is ons mens zijn, zijn wij mensen heel letterlijk eigenlijk uit ons verband gerukt. En word je als een heel onafhankelijke eenheid beschouwd. En individualisten, die kunnen maar moeilijk uit de voeten met het denken in verbanden en over verbanden. En ook met wat we hier in de kerk noemen het verbond. De eenheid van het gemeentegezin. We leven in een verband met elkaar. Omdat God zich aan ons heeft verbonden. In de christelijke gemeente zijn we geen eendjes. Net als alle eendjes. Maar zijn we één in Hem. Jezus Christus, in zijn naam tezamen. En het Bijbelse denken van ons als gemeente is dat we onze wil en onze keuzes altijd weer van boven hebben. Verzinnen we niet zelf, staan in de Bijbel. En al ons denken, ons doen, maken we ondergeschikt aan wat God ons zegt. En wat hij van me vraagt. En wat hij van me wil. En dat verandert heel je leven. Dat maakt je leven tot een leven van bijsturen. Telkens weer. En zo leven voor Gods aangezicht. In die gevangenis in Filippi wordt een bepaalde liturgie afgewerkt. Ik weet niet of u het gezien hebt. Er werd gebeden. Er werd gezongen. Er gaat verkondigd worden, gepreekt, zeg maar. Die ene naam van de Heer Jezus Christus. Het woord van hem wordt verkondigd aan die gevangenisdirecteur, die cipier. En aan allen die in zijn huis waren. Dat is niet alle op zijn kantoor. Maar in zijn huis, zijn man, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn personeel. Ik zeg nog een keer, het is net een kerkdienst die daar beschreven wordt. Maar dan gewoon op de plek waar men zich daar en toen bevond. Niet in een mooie kerk, in een schitterend kerkgebouw met een orgel. Maar in een vunzige kerker en daarbuiten. En als dat zingen en dat bidden en die preek gebeurd is, dan komt de bijdrage van de diaconie, zou je kunnen zeggen. Het diaconaat, het hulpbetoon. Komt die omgekeerde wereld weer tevoorschijn. Maar dat kan ook niet anders daar waar God het voor het zeggen heeft. Waar God koning is. Die gevangenisdirecteur, die sleutelfiguur, die wast de wonden van zijn gevangenen. Nou, als ik gevangenisdirecteur was, hij wast de ruggen die kapotgeslagen zijn. Die reinigt hij. Lucas, die heeft handelingen opgeschreven in de Bijbel. En Lucas was dokter. En daarom gebruikt Lucas hier ook een heel bijzonder woord ervoor. Wat eigenlijk betekent wassen om wonden van bloed te reinigen. Het is niet even de afwas doen. Het is niet even je kleren wassen. Maar echt het reinigen van bloed. Wat in een operatiekamer ongetwijfeld ook gebeurt. Lucas de dokter die weet precies wat hij moet zeggen, wat hij moet schrijven hier. En dat doet die gevangenisdirecteur. Had je niet verwacht, hè, van hem? Nee. Hij doet het wel. Hij staat niet op zijn diploma's en op zijn plaats en op zijn post. Hij gaat naast een Paulus en naast een Silas zitten en hij wast hun de striemen. Hij reinigt hen van het bloed. En het gekke is dan dat in dat vers 33 Lucas er als in één adem gelijk achteraan schrijft dat die gevangenisbewaarder, die cipier die erbij woonde, die wordt onmiddellijk gedoopt. Gebeurt in één adem. Gaat in één moeite door. Ik lees dat niet, maar de gedachte schoot door me heen van, er zou wel eens hetzelfde water gebruikt kunnen zijn als waarmee hij die ruggen waste. Als waarmee hij zelf gedoopt wordt en allen die bij hem horen. Jong en oud en zijn personeel. Vind je niet wonderlijk? Er wordt gewassen. Het bloed van de ruggen van de apostelen Paulus en Silas. En deze man en heel zijn gezin en zijn personeel. Ze worden besmeurd met het bloed van de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen. Want daar wijst de doop me heen. Weer die omgekeerde wereld. Weer dat averechtse gebeuren. Weer dat vreemde ingrijpen van God. Ze worden gedoopt. Ondergedompeld in de weg en het werk van de Heer Jezus Christus. Vind geen wonder. Wat er hier allemaal gebeurt. In die luttele minuten, daar midden in de nacht. Het is belangrijk dat je dat niet van je lijf, van je leven afwast als je gedoopt bent. Als je mag schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus, omdat je onder de zonde zit. Het is belangrijk dat je dat niet over het hoofd ziet of wegwuift als niet ertoe doende. Maar dat je dat telkens weer te binnen brengt en je kinderen ook doorgeeft en voorleeft. Typische is hier in Handelingen 16 dat dan nog de liturgie niet ten einde is. Vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus worden hier die mensen gedoopt. Ze krijgen het teken en zegel van Gods genadeverbond. Gods verbond met ons in Jezus Christus. Zijn bloed, dat reinigt. Nee, niet zozeer van die striemen die we van anderen hebben opgelopen door de stokslagen. Maar gereinigd van onze zonden die stuk voor stuk een slag God in het gezicht zijn geweest. Het wijst me naar het bloed van de Heer Jezus Christus die geslagen werd, gehoond werd, gekroond werd met een doornenkroon, gekruisigd werd op Golgotha. Gehangen aan een kruis. Hij in mijn plaats. Zo worden ze door de doop opgenomen. In dat grote gezin. In die grote gemeente. In die grote gemeenschap. Die Jezus Christus als zijn Here en Heiland kent en erkent. En die dat ook niet onder stoelen of banken steekt. Wat een leven. Wat een eredienst voltrekt zich hier. Bidden, zingen, verkondigen, helpen, gedoopt worden. En dan volgt nog een maaltijd. Het gaat te ver om te zeggen dat hier het avondmaal gevierd werd. Daar wordt niet over gesproken. Het staat er niet bij vermeld. Maar op zich, en dat moet je eens onthouden. Op zich is de maaltijd met iemand houden. Niet even een etentje. He, dat is heel weinig voor heel geld, veel veel geld soms. Maar de maaltijd met iemand, bij iemand thuis houden. En eens een goed gesprek voeren met iemand. Terwijl je rustig eet. Dat je daar tijd voor neemt. En een moment voor uittrekt. Met elkaar van gedachten wisselt. Elkaar bemoedigt. Elkaar meeneemt in het geloof. Vermaant, vertroost. Elkaar tot een hand en een voet bent. Elkaar herinnert aan wat God ons heeft beloofd. Dan zul je eens merken wat een band dat geeft. En wat een blijdschap dat brengt. Vanwege wie Jezus Christus is. Onze Heere en Heiland. Want geloof, als het goed en echt beleefd wordt. Geeft dat blijdschap. Diepe blijdschap. Geen opsmuk. Geen slagroom. Anders is het maar een lolletje. Maar het geeft blijdschap, waardoor je verder kunt in het leven. Het leven met zijn hoogtepunten. En net zo goed het leven met zijn dieptepunten. Het leven dat je mag voorleven aan je kinderen en aan je omgeving. En aan je collega's en je vrienden en je vriendinnen. En dan zul je merken dat we die eredienst niet beperken tot de eerste dag van de week op zondag. Waar we bidden en danken en lezen en loven enzovoort. Nee. Dan zul je merken dat het op maandag ook doorgaat. In al zijn facetten. En dinsdag niet minder. En zo al de dagen van de week. Wauw, denk je misschien wel. Daar hebben we dan even onze handen vol aan. Nou, dat denk ik ook. Begin daarom maar. Als je bang bent voor die volle handen met ze te vouwen. En zo heel de dag die je nog voor je hebt, iedere dag weer opnieuw aan de Heere God op te dragen. En dan zul je het merken dat Hij erbij is en met je meetrekt. Want God, onze God, Hij mijt onze drukte niet. Maar wil daarin zijn om ons werkelijk te wijzen op de rust die er is in zijn Zoon, Jezus Christus. Het gaat niet om stolken hoor. Maar zeg dat toch maar wel voort. Hij is onze verlossing. Hij is onze Heere. Hij is het die me redt. Gered heeft. Amen. We zingen de kortste psalm uit ons psalmboek. Psalm 117. En daarvan het enige vers. Looft, looft de Heer, gij heidendom, gij volken. Prijst zijn naam alom. Psalm 117, vers 1. Een enkel woord van afscheid wil ik nu richten tot onze scheidende broeders Hommersom, Martin en Van Lavieren, Jan. Vanwege jullie vertrek uit onze kerkenraad. Half jaar geleden bij de bevestiging en herbevestiging van nieuwe broeders. Toen heb ik dat al aangekondigd, maar ook mijn dankbaarheid uitgesproken dat je toch nog de kerkordelijke resterende periode wilde volmaken van een half jaar. En dat is inmiddels gebeurd. We hebben als kerkenraad en als gemeente jullie gedurende 4 jaar in onze kerkraadsbanken mogen zien zitten. En vaak is dat het enige wat je ziet als gemeente. Zij het dat je de broeders ouderlingen nog op huisbezoek krijgt, maar er wordt ook heel veel vergaderd. En dat ziet de gemeente vaak niet. En dat legt best een behoorlijke druk op jezelf, maar ook op je gezin. En onder andere drukte thuis en in werk is de reden dat jullie gemeente hebben om geen nieuwe periode hieraan toe te voegen. Dat vinden we jammer, maar tegelijkertijd hebben we daar ook alle begrip voor. En nogmaals, we danken jullie, maar bovenal danken we de Heere onze God voor het bezig zijn in het pastoraat, in de jouw toevertrouwde wijk, Jan, en in het kerkrentmeesterlijke gebeuren waarvan je ook voorzitter bent geweest. Kerk is een heel bedrijf, een kerkelijke gemeente, zowel pastoraal als ook kerkrentmeesterlijk, kerkvoogdelijk, en er komt heel wat bij kijken. Vaak beseffen we dat niet, vaak waarderen we dat ook niet. Wat dat betreft is het goed om ook, als we die dagelijkse eredienst in acht nemen, ook onze broeders, onze kerkenraad, steeds weer op te dragen in onze gebeden. Ik wil eindigen met iets typerends, wat ik nergens anders, en dat kan eigenlijk ook nergens anders, meegemaakt heb in onze kerkenraad. En dat is dat we de laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie eten we met elkaar kersen. En nou hebben we in onze Nederlandse taal een gezegde dat het goed kersen eten is met iemand. Ik kon niet achterhalen waar dat vandaan kwam. Vast en zeker het ochtend. Maar het is met jullie niet alleen die afgelopen kerkenraadsvergaderingen, maar ook de 4,5 jaar dat jullie in de kerkenraad hebben mogen zitten, goed kersen eten geweest. Ook al was er niet elke kerkenraadsvergadering een bak met kersen. Ik hoop en bid dat jullie onder de zegen van onze God, waar je steeds een goede getuige van hebt mogen zijn, je weg mag vervolgen. Ieder voor zich, maar ook in jullie gezinnen. En daarom dank ik ook jullie wederhelften en jullie kinderen voor het afstaan van papa en echtgenoot. En bid jullie in alles Gods zegen toe. Dan zal het gaan. Zullen wij samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we de eredienst niet hoeven te stoppen na vanmorgen of na vanavond in de kerk geweest te zijn, maar dat die mag doorgaan elke dag in onze gezinnen, op ons werk, in de vrije tijd en dat we daar mogen bidden, danken, zingen, Bijbel lezen en daar ook bezig mogen zijn met die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid van Jezus Christus en die gekruisigd. Zonder hem kunnen we niet. Laat die verkondiging ons bijblijven. En dat we die ook doorgeven aan allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Zegen daartoe de doophouders van vanmorgen. Leert u hen stap voor stap en voetje voor voetje verstaan wat u van ons vraagt. En gaat u met hen mee. Maak door uw woord en geest uw wegen hen en ons allen bekend. En laat ons niet voortgaan in individualisme, in eenzaamheid, maar juist in eenheid. Verbonden met u, verbonden met elk ander. En dat we ook niet beroerd zijn om een ander de striemen te wassen. De wonden die iemand misschien heeft opgelopen door ons eigen toedoen of door het toedoen van een ander. Maar dat we omzien naar elkaar. We danken u daarom dat de broeders van Lavieren en Hommersom ook een periode in de kerkenraad hebben mogen vertoeven om dienstbaar bezig te zijn in de gemeente. Ieder op zijn eigen erf, maar alle beide dienend u en die ene zaak van uw koninkrijk. Wees met hen, ook op hun verdere levensweg. En wees een God van nabij en geef dat de opengevallen plaatsen in de kerkenraad weer vervuld mogen worden. Geef Heere God ook daarover uw zegen en laat het maar merken. Bezig zijnde in uw dienst verdriet mensen niet, maar maakt juist rijk en schenkt opnieuw zegen om die weer uit te delen en voort te dragen. Heere God, we bidden u voor degene die bedroefd zijn. In het bijzonder denken we aan de familie Onink, die in de afgelopen week rondom het graf stond om een man en vader ten grave te dragen. Wat kan een overlijden plotseling plaatsvinden en ons overrompelen? Wilt u die God zijn die troost en bemoedigt, die doet zien op hem die de dood heeft overwonnen, de Heer Jezus Christus. Geef ons zo. En ongetwijfeld zijn er meerdere die leven met een lege plaats in het hart en hun leven. Die leven met een wond die wellicht een litteken geworden is, maar van tijd tot tijd schrijnt. Geef te merken dat uw trooster troost door te wijzen op uw Zoon Jezus Christus. Wees met een ieder, Heere God, die een leven kent vol moeite en vragen en zorgen. Een leven, misschien wel op de vluchtstrook van het bestaan, waarbij alles op een 2-3-4-baan snelweg voorbij suist en er niemand stopt. Wilt u die God zijn die een helpende hand biedt, een uitgestoken hand, een voorthelpende hand, zodat we verder kunnen, onderweg, uw toekomst tegemoet. Heren, we bidden u voor allen die ziekte en zorg kennen, die in het ziekenhuis verblijven of die weer thuis kwamen. We danken u dat Jarin weer thuis kwam en ook Lisa van den Berg na een ingrijpende operatie. We bidden u voor meneer Van Os die nog in Tiel verblijft, voor Dries van den Belt in Boekel. Gedenk Willy de Greef en Dirk van Inge. Wil hen allen goed en nabij zijn. Ook bidden we u voor meneer Van Meegdenburg die ernstig ziek is in Geldermalsen. We willen u vragen, o God, wees met allen die vol zorg en zorgzaam om zieken heen staan, soms zo heel dichtbij. Gedenk de familie van Grasstek, wil ook hen bemoedigen en troosten. We danken uw naam voor wie u bent en voor wie u blijft en wie u betoond en betuigd hebt, ook aan hen. Heere God, we bidden u voor Carine van Lavieren en Jan Nieuwenhuizen, die afgelopen vrijdag elkaar het ja-woord mochten geven. Ze mochten uw zegen ontvangen. Ga met hen en wijs hen een God van nabij die niet aan plaats of tijd gebonden is, maar die zich bindt aan zijn woord en die zich zo woordelijk, letterlijk bindt aan mensen. Daar mogen we aan houden. Zorgt u zo, Heere God, voor een ieder die op vakantie gaat of op vakantie is, wil zijn met degene die er niet toe komen, om wat voor reden dan ook, om op vakantie te zijn. Geef dat we ondanks alles toch mogen recreëren, herschapen mogen worden, door tot rust te komen bij u, de goede herder alleen. Wil ons zo een God van nabij zijn, ons in uw hoede nemen en laat uw woord maar zijn als de regen, die van de hemel neerdaalt, de aarde nat maakt en zorgt voor vruchtbaarheid, ook in het leven van een ieder onzer. Wil ons horen, o God, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben. Wij hebben het er niet naar gemaakt. Maar daarom mogen we ons des te meer verbazen over uw genade. Onverdiend en toch gekregen. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we van Psalm 89, de versen 3 en 7. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 3 en 7 van Psalm 89. Na de zegen geven we u graag nog gelegenheid om onze doopouders en wellicht ook hun gezinnen Gods zegen toe te wensen bij de opvoeding van de jongste telg. Als ook afscheid te nemen van de broeders Hommersom en van Lavieren en hen te danken en Gods zegen toe te wensen. U maakt daar wel gebruik van. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.